In 1 Timotheus 1 waren wij, en daar zijn we vanavond ook nog, waar wij waren bij het verschijnsel dat mede aanleiding is voor het schrijven van deze brief, dat er waren sommigen, want zo heten ze in vers 3, sommigen die kennelijk een andere leer leerden. Zij waren namelijk afgeweken van een ongeveinsd geloof. Zo staat het vervolgens over deze sommigen in vers 6. Van de welke ongeveinsd geloof uit vers 5, van de welke sommigen afgeweken zijn die zich gewend hebben tot loze praatjes, lege prediking, ijdelspreking, dat wil zeggen woorden die geen betekenis hebben. Zij willen namelijk leraren der wet zijn. En wij moeten dus, zoals zojuist opgemerkt, weer 150 mensen kiezen die leraren der wet willen wezen in Den Haag. Want ja, als ze dat niet wilden, dan stonden ze niet op zo'n lijst. Heb je ook zo'n lijst gekregen? Abusievelijk heb ik die envelop opengemaakt. En toen moest ik hem nog omkeren, ook de achterkant ook nog. Beschreven van binnen en van buiten. Nou ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle namen gelezen heb daarop. Mijn keus zat er in ieder geval niet bij. Dat moet ik dan wel zeggen. Maar ja. Maar toen maar. Maar ze willen leraren der wet zijn. Dat is, en ik haal dat aan niet om er de spot mee te drijven. Maar dat is de bezigheid van de mens. Anderen voorschrijven wat ze doen moeten. Dan moeten toch maatregelen genomen worden. En als ik voorbeelden geef, dan zit ik weer in de actualiteit. En dat probeer ik te vermijden. Want de duivel weet van alles te verzinnen om onze aandacht af te leiden. Maar goed.
We moeten wel wat stemmen.
Maar altijd wil men regels, men wil wetten, men andere protocollen, weet je, veel. En helaas, ja, dat is ook kenmerkend voor religie. Maar het is niet kenmerkend voor geloof. Want dat is een ander ding. En dat is precies waar het hier over gaat. Sommigen zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen, men doet ook niet maar alsof men gelooft. Leuke verhalen vertellen, maar zelf eigenlijk naast zich neerleggen. Maar het is oprecht, persoonlijk, individueel geloof, natuurlijk. Geloof in wat God gesproken heeft, uiteraard. Geloof in God die van den beginne was en van de beginne gesproken heeft. En in de beginne van de beginne was het woord. Of in de beginne was het woord en dat was bij God en dat was God. En dat betekent dat God per definitie spreekt, zich bekend maakt. Van de mens wordt verwacht dat hij naar dat woord van God luistert. Daardoor wordt men zalig, door het woord der waarheid, namelijk het evangelie van zaligheid, enzovoorts. Maar sommigen zijn daarvan afgeweken, hebben zich gewend tot ijdelspreking, en dus, er is maar één alternatief altijd, dat is, ze willen leraren der wet zijn. Eigenlijk zou je moeten begrijpen dat geloof is onderwerping aan het medegedeelde, aanvaarding van het medegedeelde, zo heet dat officieel. En waarin wij geloven is in wat God gesproken heeft. Maar als men leraren der wet wil zijn, dan gaat het om wat men zelf gesproken heeft of spreekt in de praktijk. Want dat is niet wat God ons gegeven heeft. God heeft gezegd, ik doe mijn ding, dit is wat ik doe en je, nou ja, take it or leave it. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Het wordt er niet anders van. Dan moet je het mee doen. Dat is ook wel mooi eigenlijk. daar moet je het dan mee doen. Maar de mens weet het beter, heeft zo zijn eigen ideeën, maar zijn eigen wetten en regels en probeert die anderen op te leggen. En als we zo gauw niks te binnen schiet, dan beginnen we iets over. Dan verzinnen we iets wat noodzakelijk is. Dan maken we een probleem en dan leveren we vervolgens een oplossing voor het probleem. En dwingen dus andere mensen om te doen of te laten wat wij vinden dat ze doen en laten moeten. Hebben jullie dat nog? Daarom hebben we zoveel crisissen. Crisis heet dat, maar ja. Crisissen in Nederland. Alles is tegenwoordig een crisis. Want ze verzinnen wat om je te laten betalen. Maar goed. Dat is wat wet nou eenmaal doet met de mens. Wet maakt schuld. Toch? Ja. Wet wordt overtreden. Wet maakt schuld. En schuld moet betaald worden. In welke munteenheid of in welke mate, met welk ruilmiddel, betaalmiddel, daar hebben we het nou niet over. Maar dat is het beginsel eigenlijk. Dus je hebt maar twee mogelijkheden. Het is of je gelooft in wat God gesproken heeft en je houdt je daaraan. Of je komt met je eigen ideeën daar tegenover. En dat is wet. Wat de mens zelf produceert, feitelijk. Oké, dat is vereenvoudigd gezegd, maar dat is de tegenstelling tussen die twee. Als men afwijkt van een ongeveinsd geloof, wordt het vanzelf ethiek. En ik weet het zeker, want niet dat ik veel ter kerke ga, maar ik hoor wel eens wat op de radio en ik zie wel eens wat op televisie. En dat zijn dan religieuze programma's, die mag ik naar kijken, heb ik even mij verzekerd, want het was van de evangelische omroep. En dan... Maar waar gaan die programma's over? Niet over God. Niet over de Heer Jezus. Gaan over de mens. En zijn beleving. En wat er door hem heen gaat. En hoe hij ergens tegenaan kijkt. En meer van die onnozele uitdrukkingen. Want ja, ik vind het allemaal niks eigenlijk. Gaat helemaal nergens over. Ja, over de mens. En de problematiek van het menselijk bestaan, ja, die verandert heus niet. Die is in de loop van millennia niet veranderd. Heeft de mens al zoveel aangedaan, zoveel wetten en regels, zoveel religies uitgevonden enzovoort. En het leidt allemaal tot niks. En tot vandaag moeten we het leven opnieuw uitvinden. We moeten uitvinden hoe we onze kinderen moeten opvoeden, wat ze op school moeten leren. En of ze wel naar school moeten trouwens. Maar dat soort dingen allemaal, dat blijft gewoon zo. Weten ze dat nou nog niet? Nee, dat weten ze nou nog niet. Ze zeggen de tijden veranderen, dat is niet waar. De klok loopt, maar verder verandert er niks. En de mens verandert ook niet. Zijn wijze van doen, omdat men elke keer wat nieuws uitvindt. En daar houdt men een mens mee bezig. Maar waar het toe leidt? Oh nee, we zouden het niet over actualiteit hebben. Nou goed, dus... Maar ze willen leraren der wet zijn, niet verstaande. Nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is twee keer hetzelfde overigens. Paulus zegt gewoon, die mensen hebben geen idee waar ze het over hebben. Die snappen er zelf niks van. Kennelijk weten die ook geen raad met het begrip wet als zodanig. En daarom krijgen wij een zin ertussendoor, waar ik vorige keer snel overheen gelezen heb. Maar daar staat, doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat je niet op het idee komt dat de wet in zichzelf niet deugt. Daarom staat er in mijn Bijbel ook meteen een schriftverwijzing onder naar Romeinen 7 vers 12... Daar staat natuurlijk dat de wet heilig is en rechtvaardig en goed. Zo is het maar net. Maar in dat schriftgedeelte van Romeinen 7 wordt natuurlijk ook gezegd dat de mens niet deugt. En daarom heeft de wet niet het gewenste, het beoogde effect. Sterker nog, is zij onprofijtelijk. Dat woord staat er dan niet in Romeinen 7. Maar er staat wel inderdaad in Romeinen 7 vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar daarna spreekt de apostel, of schrijft de apostel hier over de mens zelf, die vleeselijk is, met alle consequenties van dien. Want dat vlees is zondig vlees, dat is die mens die uit de aarde aards is, en waarin dus de dood heerst. En dood is nog steeds een synoniem voor zonde. Namelijk, dood betekent dat het mis is, dat er geen communicatie meer is. En zonde betekent dat het mis is en dat er dus geen verbinding ontstaat, geen gemeenschap ontstaat enzovoorts. En zonde en dood worden dus in de Bijbel feitelijk in één adem genoemd. Dat wordt ook aan elkaar gekoppeld. Als men zondig zal men sterven. Of zoiets, zei de Heer tegen Adam. En zo is het maar net. De wet is gelegd op het vlees, op de natuurlijke mens. En daarom, en het vlees is zwak, het vlees kan dat juk niet dragen. Je hoort graag die uitdrukkingen te kennen. Petrus zei ervan, de wet is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En we leven nou 2000 jaar later en er zijn er nog steeds die het wel proberen. Maar het ook niet kunnen. Maar kennelijk vindt men bevrediging in de pogingen. We doen toch ons best, heet dat. We doen toch ons best. Maar ja, u weet, ons best is voor God niet goed genoeg. Dat kan namelijk niet. Wat de Bijbel zegt over de wet namelijk, is door de wet is kennis der zonde. Staat ook in Romeinen 7. Galaten heeft meld daar ook het een en ander over. Door de wet leer je namelijk niet wat zonden zijn, maar door de wet is kennis der zonde. Dat is in dat geval dus de zondige natuur. Enkelvoud. Stel je onder de wet en het zal blijken dat je je niet kunt houden. Hoe komt dat? Omdat de mens daartoe niet capabel is. Zo is dat. En daarom heet de wet zwak en onprofijtelijk. Heilig en rechtvaardig en goed, maar zwak en onprofijtelijk. Het is een mooi ideaal, om zo te zeggen, maar het is volstrekt, maar ook volstrekt onbereikbaar. Dat ideaal. Je hebt er dus niks aan. Nee, ik zoek naar voorbeelden, maar er schieten me geen netten te binnen. Dus, wat zegt uw zuster, is dat ook mijn zondige natuur dan? Ja. Nou ja, oh ja, misschien het gaat het in ieder geval mis.
Idealen
hebben. Ja, wel, maar ze zijn onbereikbaar. Dat is de aardige ook, vind ik persoonlijk, van de beeldende kunst. Nou ja, niet van de zogenaamd moderne dingen. Zoals de, hoe heet het, dat schilderij ook weer met al die vakjes van die Bollevelden. Ik ben altijd de naam van die schilder kwijt. Mondriaan, ja. Natuurlijk weet ik dat, Mondriaan. Maar goed, ik ben altijd naam. En dan denk ik, nou, leuk plaatje, leuk behangetje voor op de muur. Maar het schijnt 2 miljoen te kosten of zo. Dat kostte een reparatie, geloof ik, hè. Toen hij beschadigd was of zo. Leuk ding, maar je hebt er geen bal aan. Maar goed, dat is Mondriaan. Die zal het me niet kwalijk nemen dat ik nou Rembrandt noem. Dan heb je de nachtwacht van Rembrandt. En ja, leuk voor in je kamer. Sommige mensen hebben dus dat als behang in hun kamer. Dan moet je wel een grote wand hebben. Maar doe maar. Maar wat heb je eraan? Niks. Daarvoor gaan we naar musea, gaan we dingen bekijken. En vinden het mooi, of we vinden het niet mooi. Maar je moet het mooi vinden, want het is duur. Maar goed. Maar wat heb je eraan? Helemaal niks. Toch?
Nou ja, ik vind het mooi verder naar
kijken. Ja,
hoe noem je dat?
Ja, maar je hebt er niks aan. En daar deugt iets niet. Maar ja, we moeten het niet hebben over cultuurgeschiedenis. Hè? Over het verschijnsel van dat men kunst maakt om de kunst. Ja. Alleen maar voor de show. En zonder dat het een praktische functie heeft. Je kan ook de dingen met elkaar combineren. Dat wil zeggen, je maakt iets wat nuttig is, maar het ziet er tegelijkertijd ook mooi uit. Het is strelend voor het oog. Daarom gaan we al de steden bekijken vanwege die bouwwerk en de architectuur enzovoorts. Die oude panden die willen nog wel eens de tijd overleven, toch? En dan op een gegeven moment verdwijnt dat, er bouwt men er wat nieuws voor in de plaats. Als gekeken in Amsterdam bij de Zuidas. Als je daar langskomt langs de A9 en zo. Verschrikkelijk zeg. Ik probeer mijn ogen op de weg te houden. Want dat doet zeer aan mijn ogen. Al die gebouwen die scheef zijn, die muren die krom zijn enzovoort. En dan heb je nog zo van die grote gebouwen waar al die appartementen uitsteken langs alle kanten. Kent u dat? Dat is een boel bespaard gebleven dan. Maar dat doet gewoon zeer aan mijn ogen. Daar kan ik niet goed tegen. Dat vind ik echt niks. Maar men is dat kwijtgeraakt. Maar de wet is mooi. Iedereen weet dat. Ook stokongelovigen die de verstand van schijnen te hebben beweren dat de Mosaïsche wet toch wel eigenlijk een wet is op het hoogste niveau van wat de mens ooit geproduceerd heeft. Misschien wel net zo goed. Misschien zelfs nog wel beter dan die van Hammurabi. Maar die van Hammurabi heeft men liever, want die komen niet van Abraham, maar uit Mesopotamië. Want als het uit de Bijbel komt, dan moet het altijd naar beneden gehaald worden. Maar men heeft het hoog. Men geeft hoog op over de, laten we zeggen, de Mosaïsche wet in het algemeen. En in het bijzonder dus van de 10 geboden. Mooi ding. Als je eerst niks hebt en je moet het zelf bedenken, dan is het een hele klus. Kom daar eens op. Op die wetten. Dus het is een mooi ding, ja. Er zijn wat beschouwingen over geschreven. Mens, ja. Maar je hebt er niks aan, omdat de mens kan er niet mee. Kan er niet. Er staat in, ik sla even een paar bladzijden om. Het is toch in de buurt. In Hebreeën 7, daar lezen wij... Vers 18, ja, we vallen midden in een uiteenzetting. Maar goed. Hebreeën 7, vers 18. Want de vernietiging, de annihilatie, het tot niets worden. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is in de praktijk het oude verbond, maar het heet het voorgaande gebod, zodat de nadruk komt te liggen op de wet als zodanig. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De wet is namelijk zwak en onprofijtelijk. In platter Nederlands onvruchtbaar. Het levert geen nut op, heeft geen resultaat. En daarom wordt de wet vernietigd. Nou, dat is inmiddels gebeurd, staat er. En dat is gebeurd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee de verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat begrip, dat idee van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ging pak een beetje een jaartje of 430 vooraf aan de komst van de wet. Heeft dus hogere rechten, omdat het ouder is. En dat betekent dat daarmee een einde gekomen is aan het Aaronitisch priesterschap. Toch? Maar aangezien het Aaronitisch priesterschap deel uitmaakt van de inzettingen van de Mosaïsche wet, betekent het ook helemaal de vernietiging van helemaal het oude verbond, der wet dus, met alles wat er aan vast zit. Dat is wat hier gezegd wordt. En andersom, waar die hoge priester, een nieuwe hoge priester op staat, betekent het ook dat daarmee verschenen is de middelaar van een nieuw verbond. Beter nog, het nieuwe verbond, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer zelf die dat oude verbond ooit in werking gesteld had, om zo te zeggen, heeft daar ook een einde aan gemaakt. En als iemand in aanmerking kwam om dat te doen, dan was het de Heer zelf uiteraard. En dat is wat hij gedaan heeft. En de reden daarvoor is, staat hier in twee woorden dan, vanwege de zwakheid en onprofijtelijkheid van de wet. En daarna staat er in het volgende vers ook nog, want de wet heeft geen ding volmaakt. De wet geeft idealen wellicht aan, maar geeft geen middel om het te bereiken. Dat is het. Ik geloof dat het, ik sta na te denken waar het staat, maar er staat iets als, oh ja, dat is in hoofdstuk 8, dus een halve bladzijde verder. Daar staat in vers 7 van hoofdstuk 8. Want indien dat eerste verbond, dat der wet dus. Want indien dat eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Geweest, dat maakt niks uit. Indien het eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Als die wet dan zo volmaakt was, ook in zijn uitwerking, als het al zou kunnen, dan zou er nooit een nieuw verbond aangekondigd zijn geworden. Nee, niet alleen niet in Jeremia 31, maar ook niet via Abraham en Melchizedek. Want eigenlijk grijpt het nog verder terug. Zie? Want ja, de komst van de Heer Jezus die dan een eind maakt aan het oude verbond en het nieuwe in werking stelt, is niet zomaar, dat is niet een idee ad hoc, om zo te zeggen. Zo van, nou ja, het Heer zegt, nou ja, dit leidt tot niks, laten we maar iets anders gaan doen. Echt niet, het is de uitwerking van een vooropgezet plan. En vooropgezet bedoel ik, dat nieuwe verbond was al opgezet, beloofd namelijk. Nou, officieel volgens gelaten 3 is geloof ik nog volgens gelaten 3, 430 jaar voordat de wet kwam. God heeft zijn beloften gedaan omtrent het zaad van Abraham, het welk is Christus, 430 jaar voordat de wet daarbij, daarnaast gesteld is. En over die wet staat dan dat hij de belofte niet deed of iets dergelijks, maar het had er gewoon niks mee te maken. Het was alleen wachten totdat die wet weer weggenomen zou worden op een of andere wijze enzovoorts. En als ik dat dan zo zeg, de wet weggenomen, dan moet ik u, nou ja, dan is er altijd wel iemand, vanavond niet, maar er is altijd wel iemand die dan zegt, maar er staat in Lucas 16, er staat in Lucas 16, vers 16, nou, meestal citeert men dan alleen vers 17. En in vers 17 van Lucas 16 staat, en het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een titel der wet vallen. Gemakkelijker dus gaan hemel en aarde voorbij dan dat een titel der wet vallen. Dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat hemel en aarde dan toch heus echt voorbij gaan. Maar goed, dat is één ding. En voor de rest moet ik u zeggen dat over die wet al stond in het voorgaande vers, want die moet je dus eigenlijk wel meerekenen, vers 16 van Lucas 16, waar staat de wet en de profeten, en de meeste profeten die we als zodanig kennen, die traden op onder de wet officieel, dat wil zeggen na Mozes. Al weten wij natuurlijk dat Abraham wordt een profeet genoemd. Isaac weet ik niet zozeer, weet ik niet aan mijn hoofd. Jacob wordt een profeet genoemd. Gewoonlijk heet hij dan ineens Israël, maar dat even terzijde. Maar in het algemeen de profeten die wij kennen in de Bijbelboeken, waarna dus Bijbelboeken vernoemd zijn, die profeten, ja, die zijn, die waren onder de wet. En samen staat er dan de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat is Johannes de Doper. En woorden van die strekking staan niet alleen hier, hè. Komt in Lucas vaker voor. Lucas 7. En natuurlijk gewoon in Johannes hoofdstuk 1. God heeft gesproken en toen kwam er een mens, wiens naam was Johannes enzovoorts. En die kwam om van het licht te getuigen en zo verder. Maar goed, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. De Heer noemt Johannes de laatste profeet van het oude verbond. En van die tijd af, vanaf Johannes, sinds Johannes, wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En dat koninkrijk Gods, dat is het in de praktijk gewoon het nieuwe verbond. Hoewel wij natuurlijk meteen in een discussie geraken over hoe het nou zit met het koninkrijk Gods. Maar die discussie die ga ik nooit meer aan. Want ja, de koning van dat koninkrijk is als zodanig gezalfd. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En je hebt een koning, dus heb je een koninkrijk. Het is alleen tot op heden verborgen. Het zal in de toekomst alsnog geopenbaard worden. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus, want zo noemen we dat. Maar dat koninkrijk wat beloofd is van oudsher, dat is wel degelijk niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. Ja, je moet er enige bijbelkennis voor hebben, maar zo uit de losse pols, wat is er eigenlijk beloofd door de Heer in het Oude Testament? Het zaad der vrouw dat de slang de kop zou vermorzelen. Het zaad van Abraham, dat zou leven, al was hij ook gestorven, uitgebeeld in Isaac. Maar toen maar, ik roep maar even wat, hè. Wat was er eigenlijk beloofd? En nou ja, het is Psalm 110, wat was er beloofd? Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat was er beloofd? De uitstorting van de Heilige Geest. Noem nog eens wat.
Nakomelingen, zal de zee verder des hemels.
Ja, en een volk wat van de rivier tot aan de grote zee het land zou bezitten. Want die uitdrukking die komt uit de Bijbel. Hè. Dat heeft nog niemand vastgesteld. Althans, ik heb het nog nergens gehoord of gelezen. Maar, van, ja. Maar goed, dat tezijde. Maar dat heeft God allemaal. En we zeggen gewoon, nou, God heeft beloofd de komst van de Messias. Dat was de eerste optie eigenlijk. Mede omdat het zo kerstfeest is, natuurlijk. Ja, de komst van de Messias. Maar goed, dat gaat allemaal over dat nieuwe verbond. Ik heb nog overgeslagen, hij heeft beloofd een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Maar dan moet ik zoveel uitleggen, dus die heb ik maar achterwege gelaten. Maar die dingen worden en zijn vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Pas in zijn opstanding, hè? In zijn opstanding. Sindsdien. En dat maakt een einde aan de wet. Die dan is tot op Johannes de Doper. En via de Heer Jezus Christus wordt door zijn dood en opstanding een einde gemaakt aan het oude verbond. Begrijp je me goed? Er gaat geen titel of jota verloren van de wet. De Heer zei, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. En toch is de wet niet meer bindend. En de Heer zei tegen Petrus, al wat je zult binden en al wat je zult ontbinden, want de wet is ontbonden. Maar dat was niet het doel in zichzelf, het ontbinden van de wet. De Heer zegt hier ook, dat kan niet, want er zal geen titel of jota van de wet vallen. Of hier staat gewoon, dan dat een titel der wet vallen. Maar we kennen nog meer van die uitdrukken in Matthäus ook enzovoorts. Zo is het ook, alleen de wet is toegepast geworden op de Heer Jezus Christus. Op de Heer Jezus moet ik dan zeggen eigenlijk, om het zo duidelijk mogelijk te zeggen. En daarmee is de wet vervuld. Kijk, als de zondaar volgens de wet des doods schuldig is, en als de losser van de mens, de wettelijke, de legale, de wettelijke losser van de mens, die straf dan gedragen heeft en de dood is ingegaan, betekent het dat volgens de wet alle mensen dood zijn. En de aardigheid van die uiteenzetting is dat daarmee de wet dus geen enkele zeggingskracht meer heeft, geen enkel recht meer heeft, dat het zelfs illegaal is om de wet op een mens te leggen. Dat is namelijk in strijd met de wet. Want doden leven niet onder de wet, doden leven überhaupt niet, maar liggen niet onder de wet, staan niet onder de wet. De wet gaat niet over dode mensen. Wat valt daar aan uit te leggen? En denk nou niet dat ik het verzin, maar dat staat gewoon, weer moet ik weer terug naar Romeinen hoofdstuk 7. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Maar 2 Korinthe 5, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En Paulus, die zegt in Galaten, moet ik even snel naartoe bladeren dan, zegt in Galaten 2 vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, het ging over de wet en over de werkende wet. Men lezen de voorgaande verzen en trouwens de hele brief, want die heeft geen ander onderwerp. Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreder. Want ik ben door de wet, voor de wet, ik vind de mister van de vertalers hoor, dat ze der wet vertaald hebben. Dat is wel goed vertaald, maar ik had liever het voorzetsel gebruikt. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God leven zou. Wij leven niet voor de wet. Wij zijn voor de wet gestorven. En dat door de wet, dat was de toepassing van de wet. En voor zover wij leven, en dus met Christus zijn opgewekt, leven wij voor God. Anders gezegd, waar wij vroeger wellicht de wet dienden, omdat wij onderworpen waren aan de wet, dienen wij nu God. En daarover gaat bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 6, en Romeinen 7 natuurlijk daarna, maar Romeinen 6 was daar, wij waren vroeger dienaren van de zonde, slaven van de zonde, maar we zijn gestorven met Christus, maar we zijn ook met Christus opgewekt, opdat wij goden zouden leven en in nieuwheid des levens zouden wandelen als dienaren, niet langer van de zonde, maar van de gerechtigheid. Heb je dat? Er leidt geen enkele twijfel, er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Dat wil zeggen dat het onwettig is om een gelovige onder de wet te plaatsen. Maar het is zelfs onwettig om een ongelovige onder de wet te plaatsen. Want alle mensen worden geacht voor God dood te zijn. En als je zegt, maar waarom laat God ze dan toch leven? Nou ja, die vraag, dat is de vraag uit 2 Petrus 3. En dan zegt Petrus, ja, dat is omdat God langmoedig is over ons, niet willen het enige verloren gaan, maar alle behouden worden. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze broeder Paulus u geschreven heeft, enzovoort. Wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods. Langmoedigheid. Pak een beetje van 2000 jaar inmiddels. Langmoedigheid Gods. Maar de mens heeft geen recht op leven. Hij is toch al dood. Heb ik u dat verhaal wel eens verteld? Want in mijn jeugd heb ik het vaak gehoord. Over, hoe heette die man toch? Nou, het ontschiet me de naam. Die man die in België, een Nederlander, die werd in België ter dood veroordeeld of zoiets. En toen hebben ze bij verstek. En toen hebben ze hem opgehangen. Dat wil zeggen, ze hebben een strooien pop van hem opgehangen. En was ooit predikant. Hij wil me niet naar binnen schieten. Komt zo wel. Ik heb een pilletje weer vergeten in te nemen, weet je wel. Maar die hebben ze dus opgehangen en dat was het dan bij verstek ter dood gebracht enzovoort. Dat verliep weer, want er was een politieke aangelegenheid enzovoort. En dat is in België, laat maar zitten. Maar jaren later kwam diezelfde man, die kwam zijn erfenis opvragen, want vanwege een familielid die overleden was of zo. Maar die erfenis heeft hij niet gekregen, hoor. Want dan zeg ik, ben die en die en dat en dat. En dan, maar de bevolkingsregister, dat kan niet, want die is toen en toen overleden. Weg. Huh? Hoe heette die man toch? Nee, blijf ik daar mee rondom. Maar toen maar. Zo gaat het. En u en ik, wij zijn overleden. God heeft afgerekend met de mensheid als zodanig aan het kruis van Golgotha. Daar is één voor allen gestorven. En aan ons als gelovigen, schrijft Paulus, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart. Dat is Efeze 2. Toen ze nog wandelden in in die werken die de duivel had voorbereid, zal ik maar zeggen. Want zo staat het er ongeveer. God heeft u levend gemaakt. Om te wandelen in de goede werken welke God heeft voorbereid. Nou, dat is het. Zie? Dus met andere woorden, wij zijn der wet gestorven. En dat is wat Paulus in Romeinen 7 uiteenzet. Als hij zegt, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En hij beschouwt het als een zegen dat men ervan verlost is. Want dan ben je vrij om iemand anders te dienen. Om iets of iemand anders te dienen dan de wet. Maar ik moet u daar nog iets bij zeggen. Dat is wat de apostel Paulus zegt in, want we waren toch even aan het bladeren, in Galaten. Vervolgens. Dat is vers 4, Galaten 3 is het. Galaten 3, vers 24. Zo dan de wet is onze. Paulus spreekt vanuit zijn Joodse achtergrond. En die weet dat Paulus na de rechtvaardigheid die uit de wet was onberispelijk was. En ook dat hij dat schade en drek geacht heeft. Filippenzen 2 en zo. 3. Maar goed. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Daar heeft men van gemaakt. Dit is van de Romeinse kerk weet ik verder niks. Maar van Calvinisme weet ik iets. En daar heeft men ervan gemaakt dat de wet dus onze tuchtmeester is. En die wet moet ons dan brengen bij Christus. Want de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Dan moet ik van zeggen, nou in de eerste plaats, de wet is onze tuchtmeester geweest. Dat gaat over Paulus en zijn, in ieder geval, Joodse achtergrond. Dat is één. En het tweede is, die wet heeft niemand tot Christus gebracht. En Paulus, die meer dan zijn leeftijdsgenoten, volgens Galaten 1, toenam in zijn leven onder de wet en de vaderlijke inzettingen enzovoorts, dat is in Galaten 1 vers 14, is door die wet niet tot Christus gekomen. En dat betekent het dus ook niet. Het betekent gewoon dat de wet in functie was tot op Christus.
staat ook in de NBV. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam.
Die is correct, ja. Die interpretatie is volledig correct. Ja. Dat is wat het betekent. Tot op Christus en daarna houdt het op. En Christus, dat is noodzakelijk de opgewekte. Ja. Toch? Niet tot aan kerst is het, maar tot aan Pasen, om zo te zeggen. Ja. Voor alle duidelijkheid. Ja. Want daar begint namelijk het nieuwe verbond. En daartussenin zit niks. Nou ja, doe maar. Opdat wij uit het geloof en niet uit de werken der wet, is het idee, zouden gerechtvaardigd worden. Maar waar het geloof gekomen is, of als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Maar kijk, dat tuchtmeester, als ik me goed herinner, is het woord pedagoog. Oh ja, het is Grieks pedagogos, wat het dan, maar pedagoog. Dat is om kinderen op te voeden. Heb je dat? Ja. En daarna lees ik hem verder in 4 vers 1. Doch ik zeg, ik weet niet waarom daar ineens een nieuw hoofdstuk begint. Hij vat gewoon samen wat hij aan het vertellen is. Zeg het nog een keer. Ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Dan is het kind is ondergeschikt en heeft niks in te brengen dan lege briefjes en moet zich gedragen zoals de ouders dat van het kind verwachten. Was de bedoeling. Er is een goede reden voor. Het kind kan niet verantwoordelijk geacht worden voor eigen daden. Dat zijn de ouders. Nou ja, dat was vroeger zo. Maar ja, ze hebben dat allemaal afgeschaft. Maar toen maar. Hè. Ik doe net. Het heeft geen zin om daarop in te gaan. Zolang de erfgenaam. Let op een erfgenaam. Want dat is de bedoeling. Dat het kind volwassen wordt en de opvolger wordt van de ouder. Of ouders. Zolang je een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Hoewel hij een heer is van alles. En dat woord kind is het woord nepios. Dat betekent zoveel als onmondig. Het heeft niks te zeggen. Het kan wel wat zeggen, maar het betekent niks. Niks in te brengen. Wij kennen de uitdrukking nog dat je ergens iets over te zeggen hebt of er niks over te zeggen hebt enzovoort. Dat is het, onmondig. Maar het kind is, vers 2, onder voogden en verzorgers tot een bepaalde tijd. En die tijd wordt door de vader bepaald. Voor het geval je zou vragen, maar bij welke leeftijd is het kind dan volwassen? Dan moet ik u zeggen, nou sommigen zijn dat al heel vroeg en anderen worden het nooit. Dat is de modernere versie. Dat men het nooit wordt, namelijk. Het schijnt zelfs ideaal te zijn om niet volwassen te worden. Om kind te blijven. Maar goed. Doe maar. Daarom doen die volwassenen allemaal spelletjes op de televisie enzovoort. Dat noemde Midas Dekkers noemt dat de infantilisering van de mens. Infantilisering. Wordt tot kind gemaakt alsnog. Gaat in de korte broek rondlopen, weet u wel. En met de bal spelen en op de wip. En spelletjes doen. Zich verbeelden dat ze zitten op een onbewoond eiland enzovoort. En daar zichzelf moeten zien te redden. Dat spelen ze, want er staan allemaal camera's omheen om dat te filmen enzovoort. Maar ze doen dat spelletje mee. Dat is een belachelijke. Iets, ja. Maar goed. Maar toen maar. Het kind heeft niks in te brengen, maar is onder voogden en verzorgers. Alzo ook wij, 4 vers 3, samenhangend met 3 vers 24. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, omdat wij. En dan 4 vers 3, alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Dat is een van de aanduidingen van de wet. De eerste beginselen der wereld. Ik heb het er zo uitgebreider over. Maar zo heet het. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. De vraag is, waarvan zou hij ze dan verlossen? En het antwoord is nu, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ja, precies. Waar hebben we het dan over? Om ze te verlossen? Van de wet, uiteraard. Ja. Nou goed. En opdat wij, was de bedoeling, de zoonstelling zouden verkrijgen. Niet op hetzelfde tijdstip, overigens, want het komt pas later. Maar je moet eerst, kind van God, wedergeboren worden, bevrijd worden van de heerschappij van de wet, om daarna op te groeien tot die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Want in vers 5 hier staat wel kinderen, maar het had zonen moeten zijn. En dat geldt ook voor vers 6. Overmits geen zonen zijt, enzovoorts. Maar waar het me om gaat is dit. Wet is voor kinderen. Wet is voor diegenen die hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Dan moet je wat. Als mensen niet controle hebben over hun eigen leven, geen ideeën hebben over, dan moeten ze voorschriften hebben. Dat is het. En iemand heeft mij ooit verteld dat kinderen willen wetten hebben. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hun een gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat ze zeker weten dat ze een bepaalde grens overgaat, wat er dan gebeurt en dat het een fout is enzovoort. De dingen worden natuurlijk ter discussie gesteld door door de moderne mens die al zijn normen en waarden overboord heeft gezet en denkt dat hij overnieuw kan beginnen met een schone lei. Maar de enige die nieuw kunnen beginnen met een schone lei zijn degene die alles achter zich laten, schade en drek achter, naar de Heer gaan en zeggen, Heer, doe u het maar. Dat is het. Nou moet ik dringend terug naar 1 Timotheus 1. Wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, logische wijze. Waar is die wet dan voor? Nou staat er, en hij dit weet, dan komt dus hoe het wettelijk is, dat hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet. Dat betekent dat de wet niet bestemd is voor rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen. En de halsstarrigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders en doodslagers, de oreerders en die bij mannen liggen, de mensen die voor de leugenaars, de mijnheiligen, zo iets anders tegen de gezonde leer is, et cetera. Moeten die dan onder de wet geplaatst worden? Kijk, wat hier beschreven wordt, wordt gemaskeerd eigenlijk door de woorden die gebruikt worden in de vertaling. Niet dat het verkeerd is, maar er staat dat hij dit weet, dat de wet niet is voor rechtvaardigen. Dat is correct. Maar wat is dan rechtvaardigen? Wat is rechtvaardigheid? En op grond waarvan is iemand rechtvaardig? Wat betekent dat eigenlijk? En dan moet u begrijpen dat het woord recht, in het Nederlands ook, een synoniem is voor de wet. Iemand die rechtvaardig is, is vaardig voor de wet. Dat wil zeggen, is bekwaam om daaronder te leven, eventueel, enzovoort. Dat is rechtvaardig. En ik weet het zeker, want er staat meteen dat hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige. Dit is een volkomen logische vertaling, dat woord onrechtvaardigen, maar het staat er niet. Er staat wettelozen. Want anomos betekent zonder de wet. Want nomos is wetten. De grap daarvan is trouwens dat nomos komt van het werkwoord nemo. En dat kennen wij als nemen. Als het werkwoord nemen. Maar nemo betekent niet alleen nemen, maar betekent ook geven. Het is bekwaam. Het bekwaamheid om te distribueren, om te geven en te nemen, zal ik maar zeggen. En dat is onderworpen aan bepaalde regels. Dat heet wet. Dat is nomos. Het is een term die ook gebruikt wordt in Lucas 3, als er staat in de vertaling over Jezus dat hij was naar men meende de zoon van Jozef. Maar er staat niet naar men meende, er staat nomizos en dat betekent volgens de wet. Er staat de wettige zoon van Jozef, dat is van belang, opdat hij ook de wettige erfgenaam zou zijn van de titel zoon des mensen. Ja, oké, zoon van David dan ook goed. Want zo werd Jozef toch aangesproken door de engel in Matthäus 1, want het is zo weer kerst, weet je wel. Jozef, geen zoon van David. En Jezus was de wettige zoon van Jozef, omdat hij geboren werd binnen het huwelijk van Jozef en Maria. Hij was niet de biologische zoon, maar dat is weer een andere norm. Zijn biologische afstamming die liep via Maria. Zie? Dat zijn twee verschillende dingen. Maar het gaat om het begrip nomizos. Daar wordt een beetje mee gerommeld in de Bijbel. Vooral in de vertalingen, maar in de grondtekst ook trouwens. Ik zal je wat laten zien. Ik ben er nou toch, hè? Dan neem ik even mee naar Thessalonicense. Ik hoef maar één bladzijde terug te slaan. 2 Thessalonicense 2. Daar staat in vers 2 iets als dat men niet zou moeten verschrikken door het idee dat de dag des Heren al was aangebroken. In de Statenvertaling staat het zo niet. Maar het staat er echt, dag des Heren. Vers 2 van 2 Thessalonicenzen 2. De Statenvertaling heeft dag van Christus. Maar dat is een fout in de Textus Receptus. Het moet zijn dag des Heren. Die is nog niet begonnen namelijk. Vers 3. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, zoals aangekondigd in Daniel 7 en 8. En dat geopenbaard zij de mens der zonde. Zo staat het inderdaad in de Textus Receptus, de mens der zonde. Maar die klopt ook niet, want het had moeten zijn de mens der wetteloosheid. Dan krijg je dus ook anomos. De mens der wetteloosheid.
Die, hè?
Ja, dat klopt. Daar ga ik naartoe nu. Namelijk naar vers... ik dacht in 7 ook al, hoor. Nou ja, daar staat het anders. Daar staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid, maar dat is hem ook al. Dat is de wetteloosheid. De verborgenheid der wetteloosheid wordt reeds gewrocht. Maar dat wacht op, het is verborgen zolang de gemeente op aarde is. Maar het is nou mijn onderwerp niet, dus ik ga er gewoon overheen. Het gaat mij om het begrip. En dan volgt vers 8. En als dan zal de wetteloze... En de vertaling met ongerechtige is niet noodzakelijk verkeerd, maar je raakt het woord wet kwijt. Maar dat recht waar het over gaat, dat is de wet. Als dan zal de, als je voor een rechtbank komt, voor een rechter, gaat het toch onder toepassing van de wet. Zie? En als dan, en je hebt rechtens recht op, enzovoort, gaat over de wet. En als dan zal de ongerechtige, dat wil zeggen de wetteloze, geopenbaard worden. Gaat mij om het begrip wetteloos. Zoals het dus inderdaad ook gebruikt wordt in 1 Timotheus 1 en in de vertaling enigszins zoek raakt. Dat men de wet wettelijk zou gebruiken en dat men weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de wettelozen. Maar wat is dan wet eigenlijk en wat is dan recht? En er zijn twee antwoorden op. De ene is, het is het woord van God. Dat is recht. Maar lees je Psalm 119, dan hoef ik verder niks aan toe te voegen. Dat vind ik genoeg. Ja, Gods woord is recht. God is rechtvaardig en zijn woord is recht en rechtvaardig. Zijn handel is rechtvaardig. Dat is het ene antwoord. Het andere antwoord is dat de mens wordt geboren. Dat is lastig hoe dit. Een mens wordt geboren als een holvat. Daarom klinkt hij zo hard. Maar volgens de Nederlandse zegswijs. Maar een mens is een holvat en die moet gevuld worden. En waarmee dan ook, hij moet gevuld natuurlijk met nutritia, weet ik het. Zoete weer. Maar goed, ja. Hij moet gevoed worden met woord. Wat het ook is, hij moet gevoed worden met woord. En dat woord komt als het goed is, als alles normaal verloopt. Er zijn allemaal twijfelachtige dingen tegenwoordig, wat ik nu zeg. Of het goed is of kwaad, of dat het norm is of niet. Maar het is als het normaal verloopt, voor zover ik het begrepen heb, als het normaal verloopt, krijgt het kind de woorden van de ouders. En daarmee leert het kind wat het kind wel en niet mag doen. En ik had eigenlijk willen zeggen, daarmee leert het kind wat het wel of niet kan doen. En dat kunnen en mogen zijn woorden die wij ook in het Nederlands wel door elkaar gebruiken. Als we zeggen bijvoorbeeld, ja, maar dat kan je niet doen. En dan zeg je tegen iemand die dat wel kan, maar je vindt dat het niet mag. In het Engels is dat nog sterker, hè. Gebruiken ze die woorden, ook in die betekenis, maar goed. Maar dat leert het kind. En dat wordt als het ware ingebakken. Is dat een goede woord? Dat woord wat het daar mee krijgt, wordt als het ware door het kind geabsorbeerd. En daaruit groeien, ontstaan de zogeheten normen en waarden. Want zo noemen wij ze. Met twee woorden, omdat wij het ook niet goed weten hoe het heet. Nou, het heet eigenlijk iets als geweten. Of wellicht heet het gewoonte. Dat wil ik afwijzen. Maar ik zal het anders zeggen. Binnen Bijbels jargon heet het geest. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb. Maar de mens is een lichaam, wordt geformeerd uit stof der aardbodem. Er wordt in hem geblazen, neshama. Dat wordt primair vertaald met adem, hoewel het ook met geest vertaald kan worden. Maar, en zo wordt de mens een levende ziel. Maar wij kennen de mens al toch als geest. De geest van de mens, dat is mensengeest. Ja, maar die groeit, die ontstaat tijdens het leven van die ziel, van die mens. Dat is wat erin komt en wat groeit tot één organisme. En daarin zetelt ook in de praktijk het geweten. Daarin ontstaat een bepaald gedragspatroon, een bepaalde normen en waarden. Dat is wat het is. En daarom moeten kinderen naar school. Dat is omdat ze door de ouders niet opgevoed worden. Dat vond de overheid in de tijd en toen hebben ze de scholen uitgevonden. Ja. Karel de Grote, heb ik begrepen. Maar dat doet er nou niet toe, maar zoiets. Want ze moeten een boel leren. Liefst zo breed mogelijk. Vroeger althans, tegenwoordig niet. Tegenwoordig zo smal mogelijk. Maar ze moeten wel zoveel mogelijk geld verdienen. Want anders kunnen ze de belasting niet betalen. Heb je dat nog? Het is toch zo? Dat is een smalle pakketten, studiepakketten. En daar moet je mee aan de kost kunnen komen, toch? Anders kom je in de bijstand. Dat is niet de bedoeling, je moet dokken. En waar dat dan naartoe gaat, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar toch maar zoiets, ik zeg het wat populair, maar zo is het wel. De overheid in Nederland heeft zich meester gemaakt van het onderwijs in de 19e eeuw ergens, was zo langzamerhand, begin 20e eeuw, maar 19e eeuw, heeft zich meester gemaakt van het onderwijs. Want zeiden ze, de invoering van democratie is leuk en alle mensen stemrecht, lekker de invoering van de democratie, maar dan moeten ze wel weten waar het over gaat, dan moeten ze wel eerst opgevoed worden, anders kan je ze geen stemrecht geven. En nou voeden we ze niet meer op, maar geven ze wel stemrecht.
Je ziet het meer dat dan wordt.
Nou ja, dit is, ik moet erover ophouden over dit soort dingen. Maar hoe moet ik het dan uitleggen? Een mens is een leeg vat. En als er niks in zit, heeft hij wet nodig die er opgelegd wordt. Maar de bedoeling is dat er wat in die mens komt en dan gaat die wet weer weg. Dan is de mens vrij. Het was de bedoeling dat de mens vanzelfsprekend acht om zijn God lief te hebben met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met al zijn gedachten, wat in hem is enzovoort. En zich niet zelf een godsbeeld te maken, omdat God zelf zich een beeld maakt. God zelf openbaart zich. Wij moeten geen God uitvinden. God demonstreert zich, verschijnt aan de mens. Hebben jullie dat nog? En we zouden begrijpen dat die relatie van mannelijk-vrouwelijk, en dus ook die van man en vrouw, en dus ook die van het huwelijk, de uitbeelding is, de uitdrukking is van de relatie tussen de schepper en de schepping. En dat het huwelijk dus op een hoog niveau komt te staan. Wij hebben het huwelijk inmiddels in Nederland afgeschaft. Ja, sommige dingen noemen we zo. Maar het is natuurlijk flauwekul, hè. Dus toch, langzamerhand. Nee, hier in Drachten niet natuurlijk. Maar de rest in Holland, zou ik maar zeggen, wel hoor. Het bestaat helemaal niet meer. Nee, degenen die bij mannen liggen, hebben zich er meeste van gemaakt. En toch. En de anderen, in de relatie man-vrouw, daar bestaat het huwelijk nauwelijks meer. Dan ga je een tijdje met elkaar om. En je maakt een regeling voor de belasting of waarvoor dan ook maar. En sommigen noemen dat inderdaad het huwelijk. En dan ga je weer uit elkaar. En, ja, want het klikt er niet meer. En dan begin je overnieuw met weer wat anders enzovoort. En dan laat je je kinderen achter of je neemt ze mee of wat dan ook. En, dat is de wereld waarin wij nu leven. Maar hoe dat komt, is dat wij geen normen en waarden meer hebben. Wij kunnen het ons ook nauwelijks meer permitteren, want wij komen om onder de wetten die op ons gelegd worden, overigens hoor. Want je mag niks meer zelf bepalen. Niks meer. Heb je al een ziekteverzekering afgesloten? Hoe heet zoiets ook alweer? Dan moet je elk jaar overnieuw doen. Mag je het weer gaan uitzoeken? Je weet niet met wie en je weet niet of je wel zonder zelf te moeten betalen naar je dokter mag of naar je specialist of zo. Dat soort dingen. Daar ben je niet vrij in. Kan je zelf niet kiezen. Toch? U wel? Nou, sommigen wel. Ik verdiep me er niet in. Maar ik kom die dingen wel tegen. Jongen, wat een getop is dat allemaal. En dat noemen ze een vrij land. Nou ja. En heb je ook zo'n hekel aan al dat plastic? Ik moet tegenwoordig mijn eigen eten klaarmaken. En dat komt allemaal in plastic. Mens. Een hele pak vol in één dag voor één persoon. Met je koffiecupjes enzovoorts. En dan kan ik allemaal altijd. En mijn toetje. En mijn, wat het maar is. En mijn stroopwafels. En wat het maar is. Dat zit allemaal in plastic. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Maar je hebt niks te vertellen. Je kan het niet anders doen. Hè? En de kaas zit in plastic. En de broodbollen zit in plastic. En, ik vind het echt erg, zulke dingen. Maar goed, vrij land. Nee, wat ik probeer te vertellen is dit. Maar daar kom ik zo na de pauze wel op terug. Ik probeer te vertellen dat wet de plaats inneemt, volgens de Bijbel, van normen en waarden die een mens blijkbaar nog niet heeft. En daarom is wet bestemd, zegt Paulus, voor kinderen. Maar de bedoeling is dat het kind zodanig wordt onderwezen, van jongs af aan, dat er het een en ander geïmplanteerd wordt als het ware. Ja, dat mag tegenwoordig ook niet. Want zo kom ik er nooit doorheen. Ze hebben het frontaal onderwijs. Zijn toch onderwijzers hier? Ze hebben het frontaal onderwijs hebben ze verboden. Dus je mag niet meer voor de klas gaan staan en zeggen, jongens en meisjes, Jan en Piet. Want ze heten niet Jan en Piet en Marie meer, hoor. Maar dan ga je ze vertellen hoe het in elkaar zit. Maar dat mag niet. Dat moeten ze zelf uitvinden. Waarom staat er dan iemand voor de klas?
Omdat de begeleider. Omdat ze begeleiden tot het worden van gelukkige mensen.
Dan worden ze zo nooit. Dat gaat echt niet wat worden. Zo leren ze echt niks. Ze worden aan hun lot overgelaten. Nee, je moet het ze vertellen. Over hoe het zit en wat enzovoorts. En als je dat niet doet, ja, dan heb je wetten nodig. Die zeggen, oh, even kijken wat, of het mag. En of er iets verboden is of niet, enzovoort. Dat zijn wetten en regels, maar daar wordt de mens helemaal niet gelukkig van. Daar wordt hij een slaaf van. En dat is wat we om ons heen dus ook zien. Mensen die alle verantwoordelijkheid afschuiven naar de overheid, of wat het maar wezen mogen. Maar dat is toch, zijn de instanties. En ook naar God. Dat is heel klassiek. Zo van, we hebben zelf geen verantwoordelijkheid, we hoeven zelf niet te kiezen. God trekt aan de touwtjes, dus het komt toch wel goed. Of niet, maar dan komt het ook goed, want het is God die het doet. Enzovoort. Dat is wijdverbreid, hoor. Altijd geweest en in onze dagen ook nog steeds. Waarbij men de verantwoordelijkheid voor het eigen leven wegschuift. Nou, dat is een gebrek aan normen en waarden, hoor. En het idee dat het toch komt zoals God het regelt, vind je vooral bij mensen die onder de wet leven. Nee, in zware Calvinistische kring. Leer van uitverkiezing is dat. Daar heb ik het over. Ja, daarbuiten vind je dat ook. Je vindt het over de hele wereld. En niet altijd bedoelt men de God van de Bijbel. Maar men zegt, we zijn zelf niet verantwoordelijk. Hoe komt men daarbij dat men zelf niet verantwoordelijk is, omdat men beseft dat men zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen leven niet kan dragen, omdat men een zondaar is? Wat moet je daaraan doen? Tot de Heer gaan. En je openstellen voor zijn woord. En hij geeft ons een plaats dan in zijn werk. Hij voedt ons op, schrijft zijn woord, zijn wet heet het dan bij gelegenheid, in onze harten enzovoort. Wet is onderwijs. Dat is de originele, de oorspronkelijke betekenis van de term. Al is men geneigd het woord onder daarbij weg te laten, het voorzetsel. Want wet is wijs. Maar bij het woord wijs kun je twee kanten op. Want iemand is soms niet wijs. Sommigen zijn per seconde wijzer. Als ze goed kunnen leren, zijn ze per seconde wijzer. Ja, wij hadden onderwijzers op school. Wel een bovenmeester, maar die bovenwijs was, weet ik niet. Dat zijn vreemde dingen. Maar het gaat over wijzen. En wijzen is ook het idee bij de wijzer van de klok. De klok heeft ook een onderwijzer en een bovenwijzer, dat weet u. Hè? Want aanwijzen, er is een andere voorzetsel voor. Aanwijzen is een aardige vertaling van het Hebreeuwse Torah, dat vertaald wordt met wet. Ik ken zelfs iemand die zei, het betekent eigenlijk vingerwijzing. Die bracht het woord vinger erin. Dat leek me wel weer wat overdreven. Een vingerwijzing. Maar het is wel aanwijzen. In de Bijbel kom je dat begrip op meerdere niveaus tegen. Dat wil zeggen, er zijn synoniemen, maar die hebben de betekenis van wijzen. Ook het woord Yara, zoals we dat kennen in de naam Jeruzalem, heeft de betekenis van wijzen. Vandaar dat ik het vertaal met onderwijs van vrede. Yara Shalom. En dat onderwijs vindt men niet zo'n goede vertaling of niet zo prettig. Dan vertaalt men het met stichting van vrede of zoiets. Maar de Bijbel zegt, van Jeruzalem zal de wet, de Torah, uitgaan. Dat is wel degelijk wijzen. Het gaat een bepaalde richting op. Dat idee zit erachter. En bij ons Nederlands woord onderwijs zit dat ook. In het onderwijs geeft men richting aan. Men wijst ergens naar. Wij kennen het woord wet en we hebben het over de wet van Archimedes. En dat betekent dat het is het onderwijs van Archimedes. Maar het betekent niet het voorschrift van Archimedes. Want Archimedes gaf geen voorschriften over voorwerpen die geheel of verdedelijk in de vloeistof werden ondergedompeld en daardoor enzovoorts. Heb je dat nog? Wij zeggen spottend wel eens, Archimedes schrijft voor dat, enzovoorts. En oom schrijft voor dat, maar die schrijven niet voor. Meestal trouwens Murphy schrijft voor dat, maar Murphy schreef ook niks voor. Die gaf alleen een aanwijzing. Heb je dat? Maar wij noemen dat wet. Wij noemen dat natuurkunde wetten. Wetmatigheden. Maar het woord wet heeft echt, dat is het grondwoord in de Bijbel, heeft de betekenis van onderwijs te zijn. Wij kennen dat woord Torah trouwens, ook in het Nederlands. Dan heet het trouw. Want onderwijs gaat per definitie over dingen die onveranderlijk zijn. Die moet je leren. Je moet leren waar de grenzen liggen, wat vaststaat, wat de vaste beginselen zijn in de wereld waarin je terecht bent gekomen, enzovoorts. Je moet weten waar de paaltjes staan en dat soort dingen meer. En daar is het woord trouw voor. In het Engels kennen we dat ook. True. Ook in dezelfde betekenis van trouw. I'll be always true to you. Bestel je niet met ik zal altijd waar zijn voor je. Dat betekent ik zal altijd je trouw zijn. Het andere woord is faithful, maar dat heeft een andere gevoelswaarde. Maar trouw, true. Maar truth in het Engels, dat is weer waarheid. En als het waarheid is, dan is het true. Dan is het waar, kun je vertalen. Je kunt het zeggen, dan blijft het. Het is trouw. Maar het is onderwijs. Dat is waar het over gaat. Wij worden onderwezen, als het goed is, in de dingen die blijven. De oude Grieken zeiden, kennis blijft. Dat wat men zich verwerft aan kennis, dat raak je nooit meer kwijt. Je kunt het niet weggeven, je kunt het uitdelen, maar het wordt niet minder. Je raakt het nooit meer kwijt. Het blijft. Weet je wel, dat is het oude verhaal. Wat moet je ermee met die kennis? Nou, je kan er les in geven. Ja. Je kan het uitdelen zoveel als je wil, maar het wordt niet minder. Net als het brood wat de Heer uitdeelt. Wonderbare spijziging. En je weet dat brood is een beeld van het woord van God. Waarvan een mens zou leven enzovoort. En dat wordt niet minder. En daarom het enige echte bezit, zeiden de oude Grieken, is kennis. Maar dat betekent tegelijkertijd dat kennis dus alleen maar kennis kan zijn en dat wijsheid alleen maar wijsheid kan zijn van dingen die blijven. Al het andere wordt niet gerekend tot wijsheid of kennis. En de vloek van onze cultuur is dat wij tegenwoordig wetenschap noemen, de kennis over allerlei vergankelijke dingen die binnen de kortste keren weer achterhaald zijn of uit de mode raken. Volgens de oude Grieken maakt dat geen deel uit van de wijsheid of van kennis of iets dergelijks. Zodat de hoogste wijsheid alleen maar kan zijn kennis van God. En daarom noemt Paulus menselijke wetenschap de valselijk genaamde wetenschap. Dat is namelijk geen wetenschap. Niet naar de klassieke normen. Zie? De klassieke normen kan het alleen maar zijn kennis van onvergankelijke dingen. En die dingen zijn dus waar, ze zijn true. En die moeten worden onderwezen, was de bedoeling. En dat heet dan Torah. En wij vertalen dat hardnekkig met wet. Maar ja, ik weet niet hoe het komt, maar wij hebben ervan gemaakt dat het voorgeschreven regels zijn. En voor een deel is dat ook zo. Maar ze zijn niet zo hard, die dingen van de wet. De bedoeling is namelijk dat je van wet verlost wordt. En dat je in plaats daarvan een verzameling van normen en waarden hebt die bepalend zijn voor je doen en laten, waar je op vertrouwt. En voor een deel kies je die dus zelf. Het voordeel daarvan is dat het niet opgelegd is, dus je draagt het niet. Het is deel van je wezen geworden. Je neemt het overal mee naartoe, enzovoort. En bovendien, als het goed is, neemt het de vorm aan van wie je eigenlijk bent. Dat wil zeggen, sommige dingen doe je niet en sommige dingen laat je, omdat dat niet past bij wie je bent. Of gewoon omdat je er allergisch voor bent, laat je het. Of omdat je het leuk vindt, doe je het, zoiets. En je doet het een meer dan het ander, omdat dat beter bij je past. Voor een ander mens is dat anders. Maar ieder mens heeft zo, als goed is, zijn eigen beginselen, zijn eigen ideeën, de grenzen ook van zijn comfortzone, zo heet dat tegenwoordig, zijn aura of wat dat maar was, enzovoorts. En dat is aangepast aan de persoon in kwestie. Die blijft daarmee vrij. Maar het kan alleen bestaan als die mens gevuld is met, ja, ik weet geen ander woord, normen en waarden. Maar anders moet ik zeggen, kan alleen bestaan als die mens goed onderwijs genoten heeft. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, neem het dan niet kwalijk. Maar mijn moeder was ooit verpleegster en daarna was ze verloskundige. En volgens haar schoolagenda's die het een en ander overleefd hebben, heeft ze examen gedaan, ik meen in 11 vakken op de middelbare school. Dat was het gymnasium. Dat was dus met Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn, Hebreeuws. 7 talen. En dan krijg je nog geschiedenis, aardrijkskunde, Bordikert. Nuttige handwerken, dat weet ik niet meer. Nee. Ik heb haar gevraagd ooit, maar als u dan toch verpleegster wilde worden, altijd al, waarom dan, waarom gymnasium en waarom dan zoveel vakken? Nou, omdat het idee was dat je een zo breed mogelijke opleiding moest hebben. Dan had je de rest van je leven wat aan. De antwoord was niet dat moest je hebben als verpleegkundige of iets dergelijks. Want dat was ook niet zo. Maar het idee was gewoon, een mens moet als hij jong is zoveel mogelijk, zo breed mogelijk leren. Tegenwoordig is het, heb je daar aanleg voor, moet je dat gaan leren. En toen was het, heb je daar geen aanleg voor, lichtletje slecht, dat moet je leren. Want de rest komt vanzelf wel. Heb je dat? Breed. En ja, ik moet er niet aan denken dat ik 11 vakken en 7 talen had moeten leren. En weet ik veel, ik op school, ik deugde gewoon niet voor school. Ja, maar goed. Dus vandaar dat ik daar wel in geïnteresseerd was. Hoe was dat dan? Maar het idee zelf klopt natuurlijk wel. Zo breed mogelijke opleiding, daar kan je de rest van je leven alle kanten op enzovoort. En ik denk dat dat een van de problemen is van onze samenleving, maar ook dus van het onderwijssysteem eigenlijk. Iemand heeft vele jaren geleden al eens spottend gezegd, vroeger had je mensen die overal wat vanaf wisten. En daarna weten ze steeds meer van minder. smaller vakkenpakket en daar is meer van. Daarom worden ze specialist. Uiteindelijk weten ze alles van één ding. En daarbuiten weten ze niks. En, het ideaal, en daarna worden, weten ze alles van niks. En ik denk dat wel aardig... Natuurlijk is dat spottend en overdreven voorgesteld. Maar ik vind het wel een probleem, hoor. Mijn vader riep trouwens, dat was nog in de 70e jaren... riep hij al, ja, hij zegt, dan krijg ik 120 leerlingen op de bijbelschool. Maar ze weten niks. Ze weten echt niks. Je moet ze alles uitleggen. En die komen van middelbare scholen af. En mijn vader had ook maar gewoon HBS, hoor. Maar toen maar. Weet je, en dat is in onze dagen is dat nog veel erger. Het is een te smal. Want ja, maatschappijleer. Ja, kom op zeg. Dat is geen kennis. Of het nuttig is. Ja, vast hoor. Ja. Maar of dat nou onderwezen moet worden. Zie? Nou ja. Maar Torah, ik hoop dat het me een beetje lukt om u dat uit te leggen. Torah is wet, is onderwijs. Maar de bedoeling is dat er niet geboden en inzettingen op een mens gelegd worden... waaraan hij zich moet conformeren. Dat heet africhten. Dat heet temmen. Ja, en voor sommige jongelui is dat dringend noodzakelijk. Kinderen moeten afgericht worden... Maar vergis u niet, tegelijkertijd, hoe dan ook, er moet wat ingestopt worden. Ze moeten iets meekrijgen waar ze nooit meer vanaf komen, omdat het zich in en aan hen hecht. En als dat gebeurd is, dan komen ze in de puberteit, zodat je ziet dat je er vroeg bij moet zijn. En dan schudden ze de wet van hun ouders, schudden ze van zich af. En nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid op zich, waar ze toch eigenlijk niet aan toe zijn. Maar ja, je moet oefenen. En je moet zonder vallen word je ook niet groot, enzovoorts. En voor de ouders, je moet je kinderen gunnen dat ze hun eigen fouten maken. Zo is het nou eenmaal. Want het leven is natuurlijk moeilijk. Maar niettemin, wat men nodig heeft, is... aanwijzingen. Iets wat in het hart geplaatst wordt en wat daar blijft. Het is een bekend verhaal wat kinderen jong leren. Let op het werkwoord jong leren. Ja. Sommige dingen moet je jong leren. Zuster viool spelen is me nooit meer gelukt. Hè? Daar ben ik te laat mee begonnen. Ik heb er twee liggen zelfs. Nou, anderhalf dan. Maar goed, maar nee, dat gaat niet meer. Er zijn dingen die moet je jong leren. En anders wordt het nooit meer wat. Maar andersom, wat je jong geleerd hebt, raak je niet meer kwijt. En als de ouderdom intreedt en de mens raakt van alles kwijt... dan de mens wordt dement. Nee, hij krijgt wat tegenwoordig. Vroeger werd hij dement. Nu krijgt hij Alzheimer, ja. Nou ja, goed, maar goed. En vergeet dan van alles, maar wat er het laatste in kwam, dat gaat er het eerste uit. En wat er het eerste in kwam, blijft het lang zitten. En daarom is het zo van belang dat ook kinderen geconfronteerd worden met het woord van God, uiteraard. Zoveel mogelijk en zo breed mogelijk. Want dat raken ze nooit meer kwijt. En ondanks de puberteit en wat er dan gebeurt... waar het kind zich distancieert van de ouders en van de opvoeding enzovoorts... soms op dramatische wijze, kun je wel zeggen. Maar er zijn dingen die raken ze echt nooit meer kwijt. En dat is uiteraard de bedoeling. En het zou de bedoeling moeten zijn van ons onderwijs ook. Hè? Wat zei de man... Is minder dramatisch. Die zei, jongelui gingen, dat was jaren geleden dat iemand het zei. Die zei, op school, dan gaan ze naar school en dan komen ze op de middelbare school, moeten ze andere talen leren. Dat is precies op het moment dat ze alle aanleg om talen te leren weer kwijt zijn. Talen leert men als men 2 jaar oud is, 3 jaar, 4 jaar, weet ik het. En dan nog een poosje door. tegen dat men geslachtsrijp wordt, want dat is het ongeveer dan, hè, als dat dan komt, die leeftijd, 12, 13, dan is men de aanleg om talen te leren is men kwijt. Men leert nooit meer de juiste tongval en dat kan al niet meer. En de talen blijven altijd vreemde talen dan. Maar de aanleg om te leren, ja, dat is typisch het kind. Het kind wil leren. Zie? En om daar richting aan te geven, aanwijzingen, krijg je de wet. Die geeft aanwijzingen. Nee, dat is de kant waar je op moet. Dat is, en ze van, oh, nou ja. En dat nestelt zich dan. Zie? Maar een volwassen mens wordt niet geacht onder de wet te leven. En wordt ook graag te begrijpen dat de wet niet zaligmakend is, omdat het ons iets voorstelt waar een mens zich niet aan kan onderwerpen. Dat is nu helemaal zo. Maar het eigenaardige doet zich voor, en Paulus beschrijft dat uitgebreid in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief, dat hij weliswaar ook van nature als mens instemt met de wet, maar tegelijkertijd vaststelt dat hoe goed hij ook zijn best doet, hij kan er zich niet aan houden. Met andere woorden, je kan nog zulke goede bedoelingen hebben en goede voornemens hebben en vervolgens daarmee in strijd handelen zonder dat je die goede bedoelingen geweld aan doet. Heb je dat nog? Het zijn twee verschillende dingen. Paulus neemt dus inderdaad afstand van zichzelf en hij zegt, het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan zegt hij, dus doe ik het niet meer zelf, maar dat is mijn vlees. Want hij identificeert zich niet met zijn daden, maar met zijn denken. Heb u dat nog? Nou ja. En dat is de bedoeling, dat is de werking van beginselen die men heeft, normen en waarden die men hanteert. En tegelijk stellen wij als mens vast, ja, het is te hoog gegrepen. Maar daarom streef ik er wel naar, maar het is te hoog gegrepen. En als het een weg is tot zaligheid, ja, de wet is dat niet. Is er nooit de bedoeling geweest. Kortom, samenvattend van heel de avond. Het is dus onwettig om onder de wet te leven. Voor iedereen. En nog het meest voor een gelovige dus, omdat hij nieuw leven heeft ontvangen en dat erkent. Zie? Dat is één ding. Ik had daar nog aan toe moeten voegen. Dat weliswaar hoog opgegeven wordt van de wet. Maar de eerste regel van de, althans van de samenvatting van de wet, luidt. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Met andere woorden, die wet is niet gegeven aan alle mensen. Überhaupt niet. Zou ik geen zin gehad hebben. De mens wordt er niet zalig door. Zie? Hij is alleen gegeven aan Israël. Aan een volk dat God verlost had uit Egypte en daarmee aangesteld tot zijn eigen persoonlijke bezit. Een volk hem ten eigendom, staat er dan, een koninklijk en priesterlijk volk enzovoorts. En terwijl dat volk dan op het wereldtoneel verschijnt, uitdrukkelijk krijgt het van Gods wegen die wet mee. Niet andere volkeren. Vandaar dat het in Romeinen 2 nog heet, dat de heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf in de wet. En die worden dus ook niet door de wet veroordeeld of geoordeeld, staat er. Met andere woorden, de wet heeft nooit tot bedoeling gehad om de zaligheid te bewerkstelligen. Niet op een laag niveau, niet op een hoog niveau, überhaupt niet. Zie? Dus het is sowieso al onwettig om iemand anders dan een Israëliet onder de wet te plaatsen. En dan zijn we er nog niet. Want wie de wet vervolgens leest, en dan heb ik het niet meer over de 10 geboden, maar over die paar honderd die het Jodendom telt, die geboden bij elkaar. Lees ze maar zoals ze in de Bijbel staan. Dat gaat bijna steeds over En wanneer gij in uw land zult gekomen zijn om dat erfelijk te bezitten, dat ik u geven zal, dan zult gij, enzovoorts. Met andere woorden, en ik spreek hier ook mede namens de Joodse orthodoxie, de wet geldt alleen in het beloofde land. En ik zeg namens de Joodse orthodoxie, bij wijze van spreken, maar ze hebben mij daar zelf ter plekke uitgelegd waarom men naar Eilat gaat om daar de beest uit te hangen. De reden daarvoor is dat het daar mag. Want in Eilat is men niet onder de wet. Want het beloofde land is van Dan tot Beersheba. En als je dus zuidelijker dan Beersheba komt, dan ben je niet onder... Dat is serieus. Serieus waar. Ja. Ik heb als Joden bij me gehad, muzikanten. Dus heb je nogal wat Joden onder. En dan was geloof ik vrijdagavond. Nou ja. En dan begint de Sabbat dus. En dan moesten we nog eten samen. En dan kwam er allemaal op tafel en dat soort dingen. En hij ging niet meespelen met ons die avond, want dat kon niet, want het was Sabbat. Maar broodje ham, boterham met ham, ging dan wel. Dus toen was de vraag, kan je dat dan wel? Ja, want u was niet in het land. In Almere was het. Dus met de straat die naar een Jood genoemd was, hè. Benny Goodman. Maar goed, toen maar. Dus dat mocht dan weer wel en zo. We hebben er maar wat om gelachen. En hij ook in de tijd. Maar de wet geldt voor in het land en alleen voor Israël. Het is niet een middel tot zaligheid, zegt de Bijbel. Dus je mag het ook aan anderen dus niet opleggen. Om een heleboel redenen dus, inmiddels niet. Waarna dus altijd nog de vraag blijft, waartoe is dan de wet? En het vaste antwoord is, door de wet is kennis der zonde. En zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, enzovoorts. Dat betekent gewoon dat de wet activeert de zonde. De prikkel van de zonde is de wet, staat er. De wet activeert de zondige natuur van de mens. En dat is wat aan te tonen viel. Want wat zie je aan Israël dat de wet heeft ontvangen? Dat het nergens toe leidt. Dat het een volstrekt goddeloos volk geworden is. In opstand tegen God en afgodisch. En het grootste deel onder de naam Israël is inderdaad verdwenen in de ballingschap. Het land uitgestuurd door de Heer. Als je dan niet een ouder wilt, dan hoor je hier ook niet. Dan maar weg. En het is gebeurd op het wereldtoneel. Om zo te zeggen. Dat heeft God gedemonstreerd hoe dat werkt met wet. Wet verduistert namelijk de waarheid. Mensen hebben een wet, menen dat ze daaronder moeten leven, vinden het een uitdaging om daaraan te voldoen. En de waarheid, de truth, interesseert ze daarna niet meer. Let maar op, al die mensen die wetten maken, die gaat het niet om de waarheid. Dat is klassiek, dat is Pilatus. De Heer zegt, ik ben gekomen om de waarheid getuigenis te geven. En Pilatus haalt zijn schouders op en zegt, wat is waarheid? De politicus. Standaard commentaar op wat ik nu zeg, dat weet iedereen. Bij wijze van spreken. Wat is waarheid? Waarheid. Dat wil men niet horen. Men zegt ook gewoon, het is onverstandig om de waarheid te zeggen. Want dan gaan de mensen maar de verkeerde dingen doen. Breng ze maar op ideeën. Ja. Ook al die politieke partijen die wij hebben, hoor, hier in Nederland. Gaat ze niet om de waarheid, gaat ze om hun eigen carrière en zo, hoe ze dat bereiken moeten. Dat is wat politiek is. Het marchanderen, het om de waarheid heen gaan. En de reden daarvoor is, simpelweg, de waarheid brengt een probleem met zich mee dat men niet kan oplossen. En daarom wil men het niet horen. Daarom vertellen ze ons wat anders of maakt ergens anders problemen die men wel kan oplossen. Of althans meent te kunnen oplossen enzovoorts. Maar de waarheid, ja, die mag je niet vertellen. Dan deug je niet als politicus. Heb je dat tot zover? En toch, het gaat om de waarheid. Het gaat om God die de waarachtige, die de waarheid is. Zie? Die wij zouden kennen en daartoe heeft God ons het verstand gegeven, schreef Johannes in de laatste verse van de eerste Johannesbrief. Maar toepassen van de wet is mooi voor mensen die geen normbesef hebben. Daar is het voor. Voor degenen die geen wet hebben. En als ik nou tijd had, ging ik u ook nog uitleggen dat Daniël aankondigt in Daniël 7 en 8... de komst van de wetteloze uit 2 Thessalonicenzen 2... degene die zal menen de tijden, die tot doel heeft de tijden en de wet te veranderen, de grote normloze, die dus met zijn eigen ideeën komt. En daarheen is onze wereld en ook onze samenleving heel hard onderweg op dit moment. Volstrekte normloosheid, waarin waarheid niet meer telt, waarin de eenvoudige grondwaarheden van de Mosaïsche wet, zal ik maar zeggen, niet meer tellen. Waar het niet meer gaat om dit is iemands bezit, dit is iemands land, dit is iemands leven. Daar wordt verschrikkelijk mee omgegaan. Wij weten het allemaal omdat het dagelijks in het nieuws is tegenwoordig. Zie? En wat het bewijst, is dat je met wet nergens, je kunt wel zeggen dat mag niet. Nou en? Dat maakt mezelf wel uit.
Dat is jouw mening.
Hè?
Is
jouw ja, mening. Vinden ze ook maar een mening. Ja. Dat 2 keer 2 4 is, ja, dat is ook maar een mening. Kunnen ze allemaal veranderen. Dat wil zeggen, alle normen en waarden verdwijnen. En dan verschijnt, en mede daardoor verschijnt hier op aarde dan die antichrist enzovoorts. Weg met de Bijbel, weg met de religie en wat het maar was. En dan hou je er maar één over. En dat is, in de praktijk is dat de islam. Maar dat roep ik natuurlijk al vele jaren. Nou ja. Nou is het niet meer zo moeilijk om dat te roepen. Maar het is echt niet te stoppen, hoor. Het is echt niet te stoppen. Het is volstrekte normloosheid, is het. En onderweg naar het bereiken van één doel, namelijk de verspreiding van één religie over heel de wereld. Waarom eigenlijk? Wie wordt daar beter van? Kunnen ze je ook niet vertellen. Maar we weten het wel, dat gaat over het werk van de duivel. Die de wereld naar zich toe trekt. Maar ja, wij weten ook wat de Bijbel erover zegt. Dat hij een heel eind komt, heel ver.
Maar hij heeft verloren.
Maar hij heeft al verloren, ja. Zo is het maar net. En daarom waren we hier vanavond. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij vanavond hier mochten zijn onder uw woord en ons mochten verdiepen in wat u ons te zeggen hebt, te zeggen had, reeds zo lang geleden, maar wat u ons nog steeds wilt onderwijzen. Namelijk dat wij uw woord in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons denken zou veranderen. Ons gemoed zou veranderen zodanig dat wij door het leven gaan niet onder de heerschappij van een wet die we dragen zouden, maar dat we zouden leven vanuit wat u ons gegeven hebt, wat u in onze harten geplant hebt. We zouden leven vanuit de beloften, die betere beloften van het nieuwe verbond, die ons spreken over een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dan dat we ondanks de duisternis van deze wereld mogen en kunnen, zouden wandelen in uw licht. Onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En onderweg mogen wij weten dat u voor ons zorgt, dat u naar ons omziet, dat u weet wat we nodig hebben. En daarom vragen we u in alle bescheidenheid, maar op grond van uw beloften, verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.